Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt vanmorgen geleid door dominee Van Rijswijk. Ook welkom. Een paar afkondigingen van de kerkraad. Broeder Luid Zuidema is met blijdenisattestatie vertrokken naar de hervormde gemeente in Noordhorn. Luid heeft zich jarenlang ingezet als koster van deze gemeente en we zijn dankbaar voor wat hij heeft willen betekenen en wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe gemeente. Voor de vacatures van diaken, dat zijn er inmiddels drie, zijn door het ontbreken van dubbeltallen of meertallen door de kerkraad de volgende mensen benoemd. We zijn daar dankbaar voor. Om te mogen meedelen dat broeder Cornelis Parthuis, zuster Jolanda Scheper en het echtpaar Tim en Femke Jansen Penninga door de kerkraad zijn benoemd in het ambt van diaken. Als er geen wettelijke bezwaren worden ingediend voor 30 november aanstaande, zullen deze broeders en zusters in januari 2024 worden bevestigd. Vandaag is Boas Kruiming jarig. Van harte gefeliciteerd met je 5e verjaardag. En Tim Schipper wordt 17 november 4 jaar. Ook alvast van harte gefeliciteerd. Komende woensdag vergadert de kerkraad. Er is een themaavond over leiderschap en dat begint om 7:45. Dat is de brede kerkraad met de kerkraad met de diakenen. De collecte is vandaag voor de kerk. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende eredienst.
Goedemorgen broers en zussen in de Heer, broertjes, zusjes in de Heer. We zijn in de kerk gekomen om onze God te ontmoeten. En wat mooi dat we dat samen kunnen doen. Laten we nu eerst samen deze dienst beginnen met onze aandacht te richten op Hem en onze afhankelijkheid te belijden. En dan belijden we samen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En zo samengekomen in de naam van de Heer komt God ons dan ook met zijn groet tegemoet. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nu samen zingen uit de nieuwe psalmruiming, psalm 16, de versen 1, 2 en 3.
Oh.
Ja, God zelf leidt ons samen naar het eeuwige leven. En hij geeft ons onderweg ook zijn geboden mee. We luisteren vandaag naar de wetslezing vanuit Marcus 12. En daarna zingen we opnieuw uit de nieuwe psalmrijming, Psalm 40, vers 3.
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl zij discussiëren en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem daarna nog een vraag te stellen.
In ons gebed, eerste gebed van morgen, willen we ook danken voor de verjaardag van Boas en Tim. Laten we samen naar God toe gaan in ons gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen weer bij u mogen komen, bij u onze machtige maken. En wat zien we uw macht ook in de natuur, in deze tijd, in al die prachtige kleuren, duizenden tinten, groen, geel, bruin, oranje en rood. Wat zien we uw kracht ook in de herfststormen, in de kracht van wind en regen. Wat zien we uw kracht ook in het wonder van de seizoenen, nu in het afsterven, maar wel op weg naar het nieuwe leven van de lente. Ja, Vader, wat bent u groot. Wat hebt u een ongekende macht. En we prijzen u als de grote schepper. En we leggen ook onszelf en ons leven in uw machtige handen. Want wat speelt er niet in onze wereld? De oorlogen tussen Israël en Hamas, Rusland en Oekraïne. De crises die de laatste jaren over ons heen komen. de voortdurende honger in de wereld, de vervolging van broers en zussen van ons. Ja, we danken u dat wij telkens dan mogen schuilen bij u, de machtige, de eeuwige. En in uw machtige handen zijn we eeuwig veilig. We danken u voor die goede boodschap in ons leven. Heere God, als we u de eeuwige noemen, dan gaat het ons verstand ook ergens te boven. Maar u was het die aan het begin van onze geschiedenis stond en u staat aan het einde. U was het die aan het begin van ons leven stond. U bent erbij in de hoogtepunten en de diepe dalen. Maar u houdt ons ook vast in het sterven en brengt ons naar uw eeuwige toekomst. En we danken u dat we u zo mogen kennen. Dat u zo voor ons er wil zijn in ons leven. Wat geeft dat een rust, een kracht, een troost en hoop aan ons. Vader, we danken u dat u ook zo wilt zorgen voor Boas en voor Tim. Dat u ook van hen houdt en met hen mee wil gaan in hun leven. We danken u vanmorgen in het bijzonder voor hun verjaardag. Wat fijn dat ze weer jarig mogen zijn. En we bidden u, wilt u met hen mee blijven gaan. Geef dat er liefde en geborgenheid in hun leven mag zijn. En geef dat ze mogen bloeien. Heere God, open ons hart ook vanmorgen voor uw woorden. Woorden van u, de eeuwige. Woorden die eeuwigheidswaarde hebben. Woorden die eeuwig leven geven. En we bidden u dan, wilt u ons uw geest geven, zodat uw woorden ook bij ons binnenkomen, dat ze hun weg vinden naar ons hart. En Vader, help ons door uw geest ook te antwoorden dan in deze dienst, maar uiteindelijk ook in heel ons leven. Dat we antwoorden op uw liefde met onze liefde en toewijding. Dat we antwoorden op uw trouw met trouw aan u. Dat we antwoorden op uw goede boodschap met geloof. En dat we antwoorden op uw goede woorden met lied en gebed. Het is ons verlangen om u te dienen, om u groot te maken. Geef dat deze dienst vanmorgen uw naam groot maakt. Geef dat ook heel ons leven u eert. Help ons daarbij door uw geest. Vader, zo komen we bij u aan het begin van deze dienst. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. En de dienst van vanmorgen zal erover gaan dat we op reis zijn naar Gods eeuwige toekomst. Hè? Een wedstrijd van je leven. We gaan eerst een lied voor de kinderen daarvoor zingen. Als je het niet kent, mag je ook gewoon luisteren. Daarna gaan de kinderen van Vonkel naar hun eigen programma toe.
Stel dat je een droomreis wint, waar wil je dan graag heen? Wie kies je uit om mee te gaan? Of vraag je iedereen? En zou je willen rijden, varen, vliegen als het kon? Wat zou je leren, zou je zien, voorbij de horizon?
God zei Mozes, luister goed, het is de hoogste tijd. Dat ik het volk van Israël van slavernij bevrijd. Egypte moet hen laten gaan, neem jij ze bij de hand. En maak met hen die grote reis naar het beloofde land.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht.
De een gaat reizen als het kan, de ander als het moet. Maria ging per ezeltje en Jozef ging te voet.
De wijzen reisden per kameel, leert hun geschiedenis. En Paulus stapte op de boot en Jona ging per vis.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel.
wat donker, aan het einde brandt zijn licht.
Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naakt. Soms lijkt het als vanzelf te gaan, maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heet, soms voelt het warm, soms koud. Maar God gaat altijd met je mee, omdat hij van je houdt.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op maar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht.
Een eigen programma gaan. In het kerkelijk jaar zijn we op weg naar Eeuwigheidszondag. En we leven steeds meer toe met het oog op de eeuwigheid. En daar willen we ook vanmorgen in deze dienst bij stilstaan. Bij het moment dat eigenlijk Paulus afscheid neemt en het stokje overdraagt aan Timotheus. De ene heeft zijn reis bijna voltooid en de andere zit nog midden in de wedstrijd. En wat geeft Paulus hem dan nog mee? We lezen daarover in 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8... Daarna zingen we opwekking 798, hou vol.
Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en zijn heerschappij. Verkondig de boodschap. Blijf aandringen. Of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar de verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga, nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Te gast, er ligt een hemels vaderland. voor ons klaar. Hou vol, hou vol.
In de preek staan we vooral stil bij de versen 6 tot en met 8 van het gedeelte dat we net hebben gelezen. En daarna zingen we met elkaar uit de bundel Weerklank, gezang 65, en we zingen dat op een bekende melodie. Ja, het lijkt tegenwoordig wel alsof we van bijna alles een wedstrijdje maken. Kinderen doen dat vaak al. Wie het eerste bij de auto is, of wie het beste is bij een spelletje, of wie de hoogste rank haalt bij een game. En ook als je vandaag nog eens naar de televisie kijkt, zie je overal wedstrijdjes. Een voetbalwedstrijd of een schaatskampioenschap, maar ook zangwedstrijden, bakwedstrijden, Marble Mania of de grote kleine treinencompetitie. Overal zie je wedstrijdjes. Maar stiekem doen we zelfs nog veel meer wedstrijdjes met elkaar. Wie is het beste op school? Wie is het beste op zijn werk? Wie verdient er eigenlijk het meeste? Wie is het populairst? Wie is er het mooist? Wie is het meest succesvol? En zo zou je eindeloos door kunnen gaan. En we doen zo in ons leven allemaal een heleboel wedstrijdjes. En reken maar dat we graag willen winnen. De Bijbel heeft het ook over een wedstrijd. De Bijbel tekent ons hele leven als één grote wedstrijd. De wedstrijd van je leven. En ook bij die wedstrijd kan je winnen of verliezen. Winnen betekent dan eeuwig leven, wonen bij God in een wereld waar er geen kwaad meer is. En ja, verliezen betekent dus dat je daar niet zult zijn. Er staat in deze wedstrijd dus nogal wat op het spel. En je zou dan ook denken dat iedereen ontzettend druk bezig is met deze grote wedstrijd. En alles op alles zet om te winnen. Want wie wil nou niet het eeuwige leven bij God? Wie wil nou niet wonen in zijn prachtige koninkrijk? Je zou het wel verwachten dat mensen daar heel druk mee bezig zijn. Maar zo is het niet. We zijn vaak ontzettend druk met al die kleine wedstrijdjes in ons leven, maar zo vaak niet met deze grote, allesbeslissende wedstrijd van ons leven. Als Paulus deze tweede brief aan Timotheus schrijft, dan merk je aan alles dat hij ervan uitgaat dat hij binnenkort zal sterven. En toch krijg je niet de indruk dat hij daar nou wakker van ligt of zo, dat de dood hem op de hielen zit. Nee, Paulus spreekt er hier nogal koeltjes over. Zoals hij geleefd heeft voor God, zo is hij ook bereid om te sterven voor God. En hij noemt zijn sterven hier een offer aan God. Maar Paulus, die blijkt ook helemaal niet te zien als zijn einde. Het woord dat hij gebruikt, wordt ook gebruikt voor het opbreken van een leger of voor het losmaken van een schip voor vertrek. Oftewel, Paulus ziet zichzelf nu als iemand die dit leven gaat verlaten om naar een andere plek toe te gaan. Een laatste reis van het aardse leven naar het eeuwige leven. De laatste reis maken om nu dan eindelijk thuis te komen bij God. Maar voordat Paulus dan daadwerkelijk vertrekt, kijkt hij nog één keer terug op zijn leven. En hij vergelijkt zijn leven dan met een grote hardloopwedstrijd. En hij heeft zelf de finish nu bijna bereikt. En hij kan ook eerlijk zeggen dat hij alles gegeven heeft in deze wedstrijd. En zelfs dat hij zeker is van de overwinning. Paulus weet het zeker. Die gouden medaille voor de wedstrijd van zijn leven is voor hem. En is dat vertrouwen niet een klein beetje misplaatst? We hebben het hier wel over iemand die christenen heeft lopen vervolgen. Die Jezus heeft gelasterd en beschimpt. Paulus noemt zichzelf daarom ergens anders een misbaksel. De naam apostel helemaal niet waard. De minste van alle heiligen. Is de overwinning voor zo iemand? Maar aan de andere kant heeft Paulus ook harder gewerkt dan alle andere apostelen. Hij heeft harder gezwoegd dan wie dan ook. Hij heeft meer gereisd. Hij heeft vaker gevangen gezeten. Hij heeft meer lijfstraffen ondergaan. Hij is vaker in doodsgevaar geweest. En dat allemaal voor Jezus. En als je dat nou zou moeten gaan plussen en minnen, eindigt Paulus dan positief in het zwart in deze wedstrijd? Is het medaille waardig? En hoe is dat eigenlijk bij jou? Als we bij jou eens zouden gaan plussen en minnen, wat is dan eigenlijk op dit moment de score van die wedstrijd van je leven? Nou, misschien denk je nu wel, nou, ik heb weinig grote fouten gemaakt of ik heb nog veel goede dingen gedaan met mijn leven. Maar is het genoeg? Ja, Paulus die vergelijkt hier zijn leven wel met een wedstrijd, maar winnen doe je uiteindelijk niet op eigen kracht. Zekerheid vind je niet in je eigen prestaties, maar alleen in Jezus. In hoe je met hem als de grote scheidsrechter deze wedstrijd van je leven hebt gelopen. En bij alles wat Paulus hierna gaat zeggen, moeten we dat in ons hoofd houden. Uiteindelijk winnen we niet op eigen kracht, maar gaat erom hoe we met Jezus als de grote scheidsrechter door dit leven zijn gegaan. Maar oké, hoe doe je dat dan? Hoe loop je die wedstrijd van je leven? Paulus als ervaringsdeskundige, als veteraan en mentor, geeft in een aantal brieven ons daarvoor hele belangrijke aanwijzingen. Zo zegt hij in de eerste brief aan de Korintiërs: ren nou als de atleet die wint. Oftewel, je moet er helemaal voor gaan. Denk maar eens aan de grote topsporters, een Patrick Roest of een Sivan Hassan. Dat zijn geboren winnaars die alles in hun leven opzij hebben gezet voor hun sport. Want topsport is nou eenmaal niet te combineren met andere dingen. En ze moesten daarom offers brengen in hun leven. Daarom staken ze er al hun tijd in. Het bepaalde hun eten, het bepaalde hun rusten. En ze gingen er de hele wereld voor over. Ze gingen er helemaal voor om topsporter te zijn, om de beste te zijn. Voor die titel, voor die gouden plak. Ren als de atleet die wint, geeft Paulus ons mee. En zoals topsporters helemaal gaan voor hun sport, moeten wij als christenen helemaal gaan voor ons geloof. Voor een levende relatie met God, voor een leven als navolger van Jezus. En als je dat zo zegt, dan voel je wel aan, dat is niet iets wat je er even bij kunt doen. Het vraagt om al je aandacht, het vraagt om offers brengen. Je moet er helemaal voor gaan. En toch zijn er ook best christenen die er helemaal niet zo voor gaan. Ze zeggen, ach kom op, geloven moet wel een beetje leuk blijven. Het mag niet te veel mijn leven gaan beheersen, ik wil me er niet te veel voor moeten ontzeggen. Ik wil er eigenlijk niet te hard voor hoeven lopen. Of ze zeggen, ja, moet het allemaal nou zo serieus, af en toe een klein beetje smokkelen, af en toe een klein beetje zondigen, het moet toch ook wel kunnen. Hè, ik geloof echt wel, maar laten we wel een beetje relaxed doen met elkaar. Of als ik doodga, nou dan denk ik dat God me wel matst en me het eeuwige leven geeft. Ren als de atleet die wint. En zo'n houding past dan toch niet bij zo'n oproep van Paulus. Ren nou als atleet die wint. Want zo'n houding, die ik net noemde van sommige christenen, past toch niet bij een relatie hebben met God. Bij een leven waarin je zegt, ik wil Jezus volgen in alles. En je gaat er dan toch voor of je gaat er niet voor. Het is toch in die zin alles of niks. Dan vraag je vanzelf jezelf vandaag dan nog eens eerlijk af. Ja, wil ik er eigenlijk wel helemaal voor gaan? Wil ik helemaal voor Jezus gaan? Wil ik achter Jezus aangaan in alles van mijn leven? Ren als de atleet die wint. In dezelfde brief zegt Paulus vervolgens ook, ik hard mezelf en ik oefen me in zelfbeheersing. Oftewel, er moet dan wel getraind worden. Wil je een goede geestelijke conditie krijgen? Zoals een sporter elke dag bezig is met zijn sport en traint om beter te worden, zo moet je als christen ook elke dag met God bezig zijn en ook daarin trainen om sterker te worden in je geloof. Om de relatie met God sterker te maken. Als je om een levende relatie met God wil, dan vraagt dat om regelmatig contact. En in die relatie moet net als in elke andere relatie geïnvesteerd worden. En kan dan daardoor steeds meer verdiept worden. Nou, hoe investeer je in je relatie met God? Nou, door je gebed. Of door stille tijd. Door uit de Bijbel te lezen. Door samen te praten over het geloof. Door de kerkdiensten. Door te luisteren naar mooie muziek over God. Op al die manieren leer je God beter kennen. Ontdek je steeds meer hoe je met God kunt leven. Hoe je dichter bij God kunt zijn. Elke dag van je leven. En wat je dan ontdekt tijdens die training moet je vervolgens ook toepassen in de wedstrijd van je leven. En wat we leren dan over God en in de relatie met God moeten we ook in de praktijk leren brengen. En je ontdekt tijdens de training bijvoorbeeld hoe ongelooflijk Gods liefde is. Nou, hoe ga jij dan proberen iets van die liefde van God te laten zien in deze week? Of je ontdekt hoe diep genade en vergeving is. Nou, hoe ga jij dan deze week proberen die genade te laten zien aan de anderen? Of je ontdekt dat God wil dat we niet verkeerde woorden over elkaar zeggen, maar juist goede woorden. Nou, hoe ga jij deze week je tong beheersen, zodat er goede woorden over anderen naar buiten komen? Nou, ook door te doen, word je gevormd in je relatie met God. Dus door tijd met God door te brengen. En te leven als kind van hem, wordt je geloof sterker. En wordt je geestelijke uithoudingsvermogen groter. En dat zal je ook nodig hebben tijdens deze wedstrijd van je leven, want die wedstrijd is lang niet altijd makkelijk. Wat kan je als christen op je levensweg allemaal wel niet tegenkomen? Twijfel, worsteling, moeite, momenten dat je God even niet ziet en ervaart. En ik heb toch indrukwekkende voorbeelden gezien van broers en zussen met een geweldige geestelijke uithoudingsvermogen. Een geloof dat tegen een stootje kan. Dat zelfs door de zwaarste stormen heen kan komen. Omdat ze geïnvesteerd hadden in hun relatie met God. Omdat God, zeg maar, in alle vezels van hun bestaan zat. Nou, hoe train jij dan jouw geloof? Hoe zit het eigenlijk met jouw geestelijke conditie? Heb jij een geloof dat ook tegen een stootje kan. Aan de gemeente van Filippi schrijft Paulus vervolgens: ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij in Christus Jezus roept. Oftewel, hij zegt, je hebt focus nodig. Concentratie nodig tijdens de wedstrijd. Focus je nou op de finish. Op de prijs die daar op je wacht. Want zomaar laat je je ook makkelijk afleiden. Want er zijn zoveel aardse dingen en kleine wedstrijdjes die om jouw aandacht vragen, of misschien zou ik moeten zeggen, schreeuwen. Dat kan je bijvoorbeeld druk zijn met alles wat er de laatste jaren in de wereld gebeurt. De oorlogen, de klimaatveranderingen, hier in Nederland met de stikstofcrisis of de gaswinning. Wat kan je opgeslokt worden door je gezin? Door je gewone leventje van school en werk? Wat kan je leven bepaald worden door geld of door je sociale contacten, door je hobby's of zelfs door de kerk? Dat je God zelf uit het oog verliest. Dat je vergeet dat je midden in een race zit. Die race van je leven. En dat er iets heel belangrijks op het spel staat. Eeuwig leven. We leven in het kerkelijk jaar toe naar Eeuwigheidszondag. En dat is ook altijd weer een moment om even stil te staan. Hé, waar ging het nou ook weer echt om in ons leven? Staat God eigenlijk nog wel op nummer 1 in mijn leven? Heb ik het eeuwige leven nog wel in het vizier? Zou ik er eigenlijk klaar voor zijn als ik vandaag of morgen thuisgehaald zou worden door God of Jezus Christus terug zou komen? En dat gaat dus niet zomaar. Het vraagt om een bewuste keuze. Een voortdurend jezelf daaraan herinneren. Je leven daarop in te richten. Focus op de toekomst die we hebben bij God. En denk er vandaag daarom eens over na. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik God en zijn toekomst niet uit het oog verlies? Hoe blijf ik gefocust op hem en op zijn toekomst? En vergeet ook niet volgens de spelregels te spelen. In de brief aan Timotheus zegt Paulus, een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. En in de brief aan de Korintiërs zegt hij, ik wil niet aan anderen spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Het gaat hier niet om bepaalde regels of zo, maar om je te houden aan Gods goede boodschap, aan de Bijbel. Tegenwoordig stellen mensen graag zelf hun geloof samen. Ze doen alsof geloof en religie een soort supermarkt is waar je met je karretje doorheen gaat en zelf links en rechts wat uit de schappen kan halen. En de een gooit dan in zijn karretje een beetje christendom, een beetje boeddhisme en een geloof in engelen. En weer een ander die combineert karma met humanisme en mindfulness en ga zo maar door. En ik merk dat soort trekjes eigenlijk ook wel soms in het christelijk geloof. Dat gelovigen hun eigen goede boodschap samenstellen. Bijvoorbeeld wel het Nieuwe Testament, maar nee, niet het Oude Testament. Ja, wel eeuwig leven, maar nee, geen navolging. Wel Gods liefde en zorg, maar niet Gods woede en straf. Wel genade, graag zelfs, maar geen zonde en bekering. Dat samenstellen van je eigen goede boodschap was vroeger trouwens niet anders. Paulus draagt Timotheus op om de goede boodschap te verkondigen, aan te dringen, terecht te wijzen, te straffen, te vermanen. Want, zegt hij, de mensen horen liever verhaaltjes die ze mooi vinden, die hen aanstaan, die hen goed uitkomen, dan de hele goede boodschap van God. Maar zo werkt het dus niet. De spelregels zijn heel duidelijk. Het is heel Gods goede boodschap omarmen of disqualificatie. Het is de hele Bijbel of je gaat niet winnen. En kijk daarom vandaag opnieuw nog eens kritisch naar jezelf. Hoe is dat eigenlijk bij mij? Accepteer ik heel Gods goede boodschap? Of maak ik bewust of onbewust toch mijn eigen selectie, mijn eigen kleine geloof? Paulus helpt ons zo met deze vier tips om de wedstrijd van ons leven te lopen. Je moet er helemaal voor gaan. Je moet trainen voor een sterk geloof dicht bij Jezus. Je moet gefocust blijven op Jezus en zijn koninkrijk. En je moet leven volgens de hele goede boodschap van Jezus. En wie zo probeert te leven, ja, die komt als winnaar uit de bus. Want dan ga je met Jezus door dit leven. En hij is uiteindelijk de scheidsrechter die aan het einde van jou en mijn leven staat. Die ook aan het einde van onze geschiedenis staat. En scheidsrechter Jezus die bepaalt wie wint en wie verliest. Wie de gouden medaille krijgt en wie niet. Wie eeuwig leven uit zijn handen ontvangt en wie niet. Paulus zegt het heel mooi, hè? De prijs gaat naar iedereen die van Jezus heeft gehouden. En die naar zijn komst heeft uitgezien. In 2 Timotheus 4 lijkt het wel een estafette race. Want Paulus is bijna bij de finish, maar Timotheus, hij zit nog midden in de race. En Paulus draagt als het ware het stokje over aan hem. Op weg naar eeuwigheidszondag denken we tegenwoordig vaak ook aan geliefden die overleden zijn. En zij mochten na een leven met Jezus de race uitlopen en thuiskomen. En eigenlijk zouden we moeten zeggen, we feliciteren hen met de overwinning. Een zus in het geloof was ooit ernstig ziek, het sterven nabij. Haar broer kwam bij haar op bezoek en zei tegen haar, je ligt een etappe op ons voor. Je ligt een etappe op ons voor. Oh, wat een mooie, gelovige manier om met het einde van het leven om te gaan. Niet als een tragisch einde, niet als een verloren wedstrijd, maar als een voorsprong op weg naar het eeuwige leven. De ereronde, zeg maar, van een gewonnen race. Nou, onze broers en zussen die hun race hebben gewonnen, dragen het stokje over aan ons. Het is nu aan ons om de race van ons leven te lopen. Broers, zussen, en hoe zit je dan in die race? Lig je nog een beetje op koers voor goud of niet? En zullen we er dan samen voor gaan? Zullen we deze race ook samen strijden? Zullen we samen trainen? Zullen we elkaar motiveren door te wijzen op de prijs die er voor ons klaar ligt? Zullen we elkaar bij de les houden door dicht bij de Bijbel te blijven? Want wat zou het mooi zijn als we eens allemaal finishen, allemaal winnen, samen op het podium staan. Ja, als we samen eeuwig mogen leven bij Jezus. Amen. Laten we onderweg ook samen ons geloof telkens belijden en elkaar daarmee bemoedigen ook. We doen dat zo direct met de geloofslijnen van Nicea. En daarna zingen we liedboek 727 vers 1 tot en met 4. Zullen we gaan staan voor de belijdenis van ons geloof?
Wij geloven in één God. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, de Heer, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Laten we nu ook samen naar God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We danken u voor uw goede boodschap. Die boodschap van redding en eeuwig leven. Die boodschap vol liefde en genade. En we danken u voor die boodschap in ons leven. Dat u ook met ons een relatie wil. En met ons op weg wil naar uw goede toekomst. Vader, we denken vanmorgen ook aan onze broers en zussen in het geloof die de race al mochten beëindigen. Die al thuis mochten komen bij u. Of dat nou kort geleden is of alweer langer geleden. Maar we danken u dat ze bij u mogen zijn. Levend voor uw troon. Wat is dat een bemoediging en een troost voor ons. Maar toch kan het ook nog zo'n verdriet en gemis geven. Die lege plek hier op aarde waar alleen hij, waar alleen zij inpast. En Vader, we bidden u, ontferm u over ons. Zorg ook onderweg voor ons in rouw en gemis. Zorg daarin liefdevol en teder voor ons, zoals u dat alleen kunt. Vader, wilt u ons ook helpen in de wedstrijd van ons leven? Om er vol voor te gaan. Om gedisciplineerd te trainen. Om geconcentreerd te blijven, om dicht bij de Bijbel te blijven. Maar dat kunnen we niet van onszelf. En we bidden u daarom om uw geest. Help ons door uw geest. Geef dat we niet op eigen kracht lopen, maar in de kracht van uw geest. Zodat wij zo ook eenmaal mogen thuiskomen bij u. Vader, ons leven is lang niet altijd makkelijk. Het is er veel gebrokenheid. We zien een wereld in nood en er is er nog een macht van het kwaad. En daarom zien we ook verlangend uit. Naar het moment dat u ons helemaal verlost. Naar het moment dat u alles goed maakt. En daarom bidden we u tot slot, laat uw koninkrijk toch komen. Heere Jezus, kom toch snel terug. We bidden u dit alles, niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Amen. Onze slotzang is zo direct gezang 228, maar je krijgt eerst de gelegenheid om je gaaf te geven in de collecte. Mogen de Heere je gaven zegenen. Gelukkig hoeven we de wedstrijd niet alleen te lopen. We mogen samen lopen, maar God zelf wil ook met ons meegaan en ons onderweg telkens zijn zegen geven. Ontvang die zegen van God in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.